Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol, samen met Mart ten Have en Wouter Boerkamp.
Als Berghuis nog in duel gaat komen met Hartman, dat wordt heel mooi. Want daar zit bij Hartman zit natuurlijk ook het leed, omdat hij ook Feyenoord supporter is.
Het is dinsdag 14 maart. We zijn er weer klaar voor een nieuwe FC Afkikken Daily. Wouter Boerkamp, Martin Hagen.
Bruce Stol.
Zijn we er klaar voor?
Ik ben er altijd klaar voor.
Ja?
Ja, ik denk wel dat ik op ieder moment van de dag bij bijna iedere gebeurtenis wel over voetbal zou kunnen praten, ja.
Dat denk ik eigenlijk ook wel bij jou.
Want ik vind het ook wel, het is ook heel bijzonder zeg maar als je op hele blije of hele verdrietige gebeurtenissen bent. Mm-hmm. En ik ben daar met mensen die ik ken, dan heb ik het alsnog heel vaak over voetbal.
Ja, ik heb dan, heb je ook wel eens bij jezelf dat je... Dat je een soort twijfelt dan aan jezelf van... Yo, het is ook best wel zorgwekkend of zo dat dit iets is waar ik echt altijd over praat, zeg maar. Dat je ook niet soms een beetje twijfelt van... Ja, zou ik niet me wat moeten verbreden?
Ja, man. Jij wil stiekem ook... hartchirurg worden.
Nee, maar erover praten. Mm. Ik bedoel, het is toch ook fijn als je... Nou, ik kan ook wel met iemand over het nieuws praten, maar...
Ja, dat heb ik ook wel, ja.
Gewoon dat je best wel snel naar voetbal grijpt.
Ik had ook tijdens COVID, zeg maar, in het begin had je die isolatie, weet je wel. Dat je echt bijna geen mensen kon zien. Dat ik dan wel ook de mensen die ik dan heel veel belde, dat ik daarmee eigenlijk bijna alleen maar over het voetbalnieuws en het COVID-nieuws sprak. Want er was helemaal geen voetbalnieuws. Maar toch kun je daar dan eindeloos over hebben.
Ja, dat is een mooi ding.
Ja, nou, maar dat is wel het vette aan voetbal, toch? Het is toch wel, het is iets universeels wat er eigenlijk altijd is.
Absoluut. Ja, ik heb altijd minimaal 3 uur voorbereiding nodig voordat ik hier überhaupt kan zitten. Dus ik praat niet zo makkelijk als Mart.
Dat is ook niet waar.
Nee, die parate voetbalkennis van Wouter Boerkamp is ook wel echt vrij bizar. Maar ja, op zich, als je elke wedstrijd in de Eredivisie kijkt, dan mag dat ook wel. Laten we maar beginnen met Ajax, jongens. Want we hebben het er gisteren over gehad over dat het in de zomer op technisch gebied niet helemaal goed ging. Toen dachten ze, nou, laten we een dag na dat artikel toch maar even doorpakken. Een naam die al vaker viel, Julian Ward, was bij Liverpool Sporting Director. En is nu voor een soort gelijke rol, komt hij in aanmerking bij Ajax.
Ja man, het was natuurlijk lang wachten op het nieuwe hoofd van de Raad van Commissarissen bij Ajax, meneer Pier, voordat dit allemaal kon
Big
gebeuren.
Pier.
Ja, Lars heeft hier, toen hij hier nog werkte, eindeloos afgeteld en verteld over hoe cruciaal het wel niet was. En nu komt er volgens mij die Sporting Director, waar ik niet zo heel veel van weet, waar je wel heel veel hele positieve verhalen over hoort. En ik denk dat dat op transfergebied een supergoeie zet is. Maar ik meen ook te lezen dat hij nog steeds niet verantwoordelijk is voor het aanstellen van de hoofdtrainer. En dat meneer Hendricks en Van der Sar dat zijn. En dan denk ik wel weer van, hoe kunnen ze dit nou weer doen?
Ja?
Ja. Want ik denk toch dat Van der Sar in Schreuder wel heeft aangetoond niet zo'n hele fijne hand te hebben in het aanstellen van de hoofdtrainer. En ja goed, dat is dan misschien... Eén iets. En ik zou ook niet weten waarom Maurice Hendricks daar nou zo heel goed in zou zijn.
Nee, dat vraagt me ook af. Maar wat de keuze voor Ajax is natuurlijk om een heel duidelijk onderscheid erin te maken.
Dat is toch ook heel logisch om daar twee verschillende disciplines eigenlijk van te maken. Eigenlijk is wat Overmars heeft gedaan bij Ajax was eigenlijk onmenselijk. In de zin van welke verantwoordelijkheid
had deels. Mensen, denk ik. Wat hij daar...
Nou ja, ja. Precies. Nou ja, ook op een ander gebied inderdaad. Maar ook qua werkzaamheden, zeg maar, die hij daar heeft gedaan. In principe bepaalde hij alles. Maar qua verslaglegging en qua het onder je hebben van de organisatie, even nog los inderdaad van dat gedeelte, is dat natuurlijk ook lang niet allemaal goed gegaan.
Nee, maar hij heeft op voetbalgebied heeft hij het natuurlijk op als je naar de resultaten kijkt, heeft Overmars natuurlijk uitstekend gepresteerd daar.
Ja, maar het is toch ook cruciaal dat jij... Een trainer en een spelersbeleid, dat is toch iets wat in het verlengde van elkaar ligt? Dat is toch iets wat wel juist aan elkaar verbonden is? Want je moet 1 keer per 2 jaar of zo een trainer
aanstellen. Ja, maar dit is, hier ga je denk ik te snel van... Tuurlijk is het met elkaar verbonden, maar het is toch ook niet alsof Maurits Hendricks en Julian Ward dan niet met elkaar gaan praten. Dus alsof het 2 volledig losse dingen zijn. Ik vind juist wel logisch dat het 2 losse dingen zijn. Namelijk het aanstellen van een trainer en de toekomst, de lijn bewaken. Ik denk dat dat heel goed is als iemand dat op langere termijn doet. En dat er ook iemand verantwoordelijk is voor het uitvoerende gedeelte. Dus de transfers, dus gesprekken met de scouting. En dat past uiteindelijk bij de lange termijnvisie van die sterke man. Dat dan, of dat Maurits Hendricks de geschikte man is, dat is een andere vraag. Maar ik vind het niet gek dat er niet wordt gekozen voor één iemand, maar voor twee mensen.
Ik denk dat het super logisch is om bijvoorbeeld je jeugdopleiding los te trekken. Een gedeelte van je scouting. Maar ik denk dat de spelers en de trainer, dat dat zoiets is wat onlosmakelijk van elkaar verbonden is.
Maar het is niet zo, de trainer wordt aangesteld door Maurits Hendricks.
Ja.
Maar het is niet zo alsof de sporting director, Julian Ward, die is niet de technisch directeur, dus die wordt uitvoerend. Die gaat ook opdrachten uitvoeren.
Ja,
dus wordt op de opdracht gestuurd van, hey, het wordt jouw taak om het helemaal in te richten, zodat we spelers kunnen halen die voor deze trainer interessant zijn. Dus het is niet dat het opeens helemaal uit elkaar valt, dat Julian Ward de spelers gaat halen die hij wil en die trainer niet wil. Dat is natuurlijk niet wat er gebeurt.
Ja, oké, maar stel je voor dat Julian Ward een hele talentvolle hoofdtrainer ziet, spelers die daarbij passen, en Maurits Hendricks en Edwin van der Sar, die denk ik over komende zomer, ja, Louis van Gaal wil toch weer wat gaan doen.
Mm-hmm.
Ja, buitengewone kans. Maar dat kan.
Ja, precies. Maar dat is dan toch, dat doet niks af aan of de splitsing goed is.
Jawel, want
nee, ja, dat zegt er iets over de slechte kwaliteit van Hendricks of van de Sar dan in dat geval.
Nou ja,
dat doet niks aan af of die splitsing goed kan werken.
Nee, ik moet er nog even aan wennen. En misschien dat het in de praktijk wel heel goed werkt. Maar dat moeten we gaan zien. Ik zou me als Ajax-supporter, wat ik niet ben, enige zorgen maken over wie dan de hoofdtrainer gaat worden als Van der Sar en Hendricks daar verantwoordelijk voor worden. Maar volgens mij is het in Zuid-Amerika en in Europa zijn netwerk wat uitstekend is, toch? Ja, dat lees je.
Julian Ward heeft op transfergebied in ieder geval een hele goede naam. De spelers die hij bij Liverpool en andere heeft gehaald. Het is wel heel veel. Het is zeg maar alsof je iemand van Benfica, zeg maar gewoon standaard als je aan Benfica denkt, die transfer ook gedaan. Hij heeft in Portugal scout gewerkt. Bij Sporting Club de Portugal gewerkt. Is heel veel het oog op jonge Portugese spelers, of spelers in de Portugese competitie, op Zuid-Amerika.
Ja.
Maar er zitten wel wat paletjes bij. En natuurlijk had hij een heel groot budget, want hij had Luis Diaz. Alleen, ik had zelf niet verwacht dat Luis Diaz zo makkelijk bijvoorbeeld bij Liverpool zou kunnen aanhaken.
Wat ik dus helemaal niet snap, hè, en misschien dat jullie dat mij uit kunnen leggen, is hij heeft dezelfde functie die hij bij Liverpool had, krijgt hij bij Ajax.
Ja, volgens mij wel.
Dus hij was bij een van de 3-4 grootste clubs in de wereld verantwoordelijk voor dat beleid. En dat gaat hij nu doen bij een club die, nou ja, als je ambitieus bent, bij de top 20.
Nou,
waarom gaat hij dan naar Ajax?
Maar de kracht, zeg maar, van de dingen die hij heeft gedaan bij Liverpool, die sluit het toch heel goed aan bij wat Ajax wil. Dus hij heeft zich ook druk gemaakt bijvoorbeeld
Hij vraagt zich af waarom hij de stap maakt. Maar hij heeft
waarom zou Virgil van Dijk naar Ajax gaan?
Nee, maar hij heeft aangegeven dat hij wilde stoppen, gewoon bij Liverpool. Hij heeft zelf die keuze gemaakt.
Waarom?
Om te stoppen. Omdat hij een pauze wilde van het voetbal. Dus hij stopt volgens mij in mei bij Liverpool. En hij wilde een pauze van voetbal. Dus ik ben ook benieuwd of het gaat gebeuren. De gesprekken zijn er. Het is nog niet rond. Hij heeft zelf die keuze gemaakt om te stoppen. Dat kwam ook bij Liverpool. Iedereen was daar heel erg verrast.
Ja, dat was ik ook. En dat klopt het heel jammer vond.
Ja, hij heeft van Edwards overgenomen.
Want het is letterlijk zo toch dat hij dezelfde functie, hij gaat van een topclub naar een Europese subtopper, in dezelfde functie. Misschien dat hij heel graag in Amsterdam wil wonen en havercappuccino's wil drinken met onze audioproducer Bart Obbing. Maar ja, anders snap ik het echt niet.
Nee. Niemand lacht heel hard hier.
Ja, en de audioproducer.
Nee, maar kijk, het belangrijkste is toch ook inderdaad van, op het moment dat dit doorgaat, op het moment dat die gesprekken goed verlopen en hij kan bijvoorbeeld bij 1 juli starten, dat Ajax dan echt een enorm goede stap heeft gezet. Want het hele probleem bij Ajax is toch geweest dat ze in het laatste jaar echt stuurloos zijn geweest aan aankopen. Ik vind het echt schrijnend dat er een periode is geweest waarin Ajax spelers moet halen op basis van videobeelden, op basis van dat Bessie bijvoorbeeld nooit bekeken is. Dat is echt gewoon echt een absurd een organisatie van Ajax überhaupt in die situatie terecht is gekomen. En ik denk dat het ergens ook wel op een gegeven moment iets is van dat je bijna te veel geld hebt en dat je daardoor kan veroorloven om fouten te maken.
Ja.
En dat ze nu weer terug moeten naar een situatie waarin ze gewoon weer goed beleid gaan voeren.
Maar ben ik dan te cynisch dat ik denk, waarom zou iemand Liverpool verruilen voor Ajax voor dezelfde functie?
Ja, weet ik niet.
Dat lijkt me toch een hele valide vraag.
Aangezien hij zelf die keuze heeft gemaakt.
Ja, ik vind het ook niet heel relevant, eerlijk gezegd.
Oké, ik vind het super relevant, maar dan gaan we Larsie vragen.
Misschien vindt hij het leuker.
Om een keer op een persconferentie dat aan de man te vragen. Al schijnt hij wel media schuw te zijn. En dat vind ik op zich bij dit soort functies altijd wel een pre.
Zou je zelf ook een voorbeeld aan kunnen nemen?
Hij zou,
ik word door jullie twee hier op die bank gezet.
Hij vindt het helemaal niet leuk.
Ik vind het hartstikke leuk.
Hij vindt het helemaal niet leuk, joh. Hij wordt hier op die bank
gezet. Hij wil helemaal niet over voetbal praten.
Nee.
Maar we plannen hem elke keer in.
Hij wil alleen nog maar over COVID praten. Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Een van die transfers. die Ajax zou kunnen doen. En ik denk niet dat dit dan uit de koker van Julian Ward komt alvast. Dat hij heeft gezegd van, nee, kijk hier alvast naar. Maar is Tijani Reinders, is dat logisch?
Nou, het moment is niet logisch. De speler zelf bij Ajax vind ik wel logisch. In de zin van dat ik hem die stap wel zie maken. Qua niveau en qua type spel. Ik vind het meer, dan wordt nu genoemd dat Alvarez weggaat en dat er dan dus een andere middenvelder moet komen.
Dat is ook gek.
Echt totaal ander type. Dus dat slaat in principe nergens op. Maar,
wie kan er beter koppen?
Ja, ik denk Alvarez wel een beetje. Maar het is meer een type Gravenberg. Wat die bij Ajax heeft laten zien, zeg maar, zowel de rol van zes kunnen uitvoeren als, ja, Gravenberg was daar niet top in. Maar op een gegeven moment speelde hij ook hoger op het veld. Ik denk dat Reinders daar beter in is. Maar ik denk dat hij qua voetbal en het vermogen, dat hij nog wel een stap natuurlijk af zit van de Frenkie de Jongs en van de Gravenbergs die hem voorgingen.
Ja, zeker. Maar hij heeft wel de buitengewone kwaliteiten dat die centrale verdedigers en backs die niet buitengewoon kunnen voetballen, laat lijken alsof het hele goede opbouwers zijn, omdat hij altijd aanspeelbaar is. Mm-hmm. Omdat hij zo snel weg is bij zijn directe tegenstander dat hij tijd voor zichzelf creëert. Waardoor, denk ik, gasten als Bessie en zo, die niet perfect zijn voor het Ajax-spel, een stuk makkelijker op kunnen gaan bouwen, omdat hij gewoon tijd creëert voor hen.
Ja.
Dus ik denk dat hij wel heel goed bij Ajax past.
Ja,
mensen zeggen dan van, hij is al 25. Maar ja, goed, als hij 3 jaar goed speelt bij Ajax, is hij 28. Kan je hem nog steeds voor 50 miljoen verkopen aan Leicester City?
Volgens mij wordt hij in juli 25. En begrijp me niet verkeerd. Ik zou het echt een geweldige speler, een geweldige stap voor hem vinden. Juist omdat het, denk ik, de meest complete speler is die we denk ik in de laatste tijd gezien hebben. Ook in de Eredivisie. Zowel qua het uitvoeren van die voetballende zes, zeg maar, als hoog op het veld belangrijk kunnen zijn. Ik denk dat die allebei kan. En alleen denk alleen dat het moment, ik bedoel, als jij in januari je contract verlengt tot 2027, als jij net...
Dat kan je voor je club doen.
Daar, dat kan. Ja, of je kan een clausule in een contract zetten, maar daar heb ik niet wat over gelezen. Maar je koopt hem wel op de top van de markt. Want dit is zijn doorbraakseizoen. Dit is het seizoen waarin hij zijn contract verlengt. En als Ajax nu bij hem aankomt, ben je wat mij betreft eigenlijk aan de late kant.
Ja man, want als je nu 25 miljoen moet betalen voor een gozer die AZ volgens mij transfervrij heeft opgepikt bij PEC Zwolle.
Of dat gaat Ajax nog nooit doen.
Nee ja, dat denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat hij dat waard is.
Ik vind dat heel veel, denk ik hoor. Maar en daarnaast heb ik ook al mijn vraagtekens bij als je naar het middenveld kijkt met waar Kenneth Taylor rondloopt, waar Davy Klaassen nog wel bij Ajax gaat blijven.
Berghuis heeft eigenlijk ook een beetje die rol. Ook.
Ja, want hij wordt in principe denk ik voor dezelfde rol gehaald als Taylor.
Ja, en ik denk wel dat het andere type spelers zijn, maar ik denk dat Ajax meer behoefte heeft aan Reinders. Alleen ik vind...
Ja, maar je kan niet met... Ik denk dat het lastig is om met Taylor en Reinders samen te spelen.
Ja, zeker. Alleen dan denk ik van, dan heb je Taylor daar wel rondlopen. Hè? Wat ga je daarmee doen? Ik vind wel dat hij vaak onderschat wordt.
Ja,
Kenneth Taylor.
Ook Kenneth Taylor?
Ja, vind ik echt.
Oh, ik heb meer dat Reinders onderschat wordt dan Kenneth Taylor. Waarom vind je dat?
Nou, omdat bijvoorbeeld een Kenneth Taylor heeft dus echt nog 4 jaar om zeg maar op dit niveau te komen.
Ja.
En daar zie ik heel veel potentie in. Als ik zie onder hoeveel druk hij ook al heeft moeten presteren, vind ik het niet zo gek dat hij wat grillig is nog steeds.
Maar niemand twijfelt toch dat hij een toptalent is?
Volgens mij was het laatst nog een titel van de Pantelitsch podcast.
Dus Taylor is geen toptalent.
Nee, zoiets.
Oké, ja. Toch? Ik denk ook als je gewoon naar zijn statistieken kijkt voor een 21-jarige of een 20-jarige is dat supergoed. Hij heeft het bij Oranje al, laten zien niet, maar hij heeft er al een keer bij gezeten. Dus ik denk dat niemand daaraan hoeft te twijfelen. Alleen, Taylor is wel een gozer die minder makkelijk voetbalt met de verdediging die Ajax nu heeft dan Reinders, denk ik. En ja, je zal daar toch iets mee moeten.
Ja, ik zou het hele korte termijn visie vinden als je Reinders haalt, terwijl je Taylor hebt.
Ja,
de manier waarop het zou kunnen werken, wat mij betreft, kijk, stel dat je Taylor inderdaad in die rol zit zoals hij die afgelopen weekend speelde, dus ook wat hoger op het veld. En je gaat met 2 tienen of met 2 achter spelen, hoe je het ook wil omschrijven, en je haalt daar ook nog een hele goede 6 bij. Ja, dan zou ik het begrijpen. Alleen het betekent wel einde verhaal voor Klaassen. Mm-hmm. Het betekent wel, Berghuis, einde verhaal in die rol misschien. Echt een concurrentiestrijd tussen Taylor.
Niet ergens anders neerzetten, toch?
Nee, maar het is toch helemaal niet gek als jij terug wil naar de Europese top, slash dichter erbij wil komen, dat jij voor die 2 plekken op 8/10, dat je dan Reinders, Taylor en Berghuis hebt.
Ja, maar je hebt 0 goede 6.
Nee,
misschien Vos op termijn, maar
die zou je ook moeten halen.
Ja, daar zou dan eerder de prioriteit liggen, denk ik.
Ik vind Reinders overigens fantastisch voetballer.
Ik denk dat hij naar het buitenland gaat. Al zou ik hem bij PSV ook heel erg graag zien volgend jaar. Maar ik denk dat zij ook er niet echt behoefte aan hebben. Maar ik zou het gewoon vet vinden om hem stap te zien maken in Nederland.
En ik zou het ook heel graag zien dat de topclubs in Nederland dit soort spelers eerder oppikken, zodat ze niet ergens bij een Atalanta terechtkomen of wat dan ook. En dat ze me elke keer dit soort spelers gaan halen waarbij ze waarschijnlijk over gaan betalen.
Ja, man.
Bedoel je typisch Milan van Ewijk?
Ja, nou ja, die zit daar zeker ook bij. Ja.
Uiteindelijk, sorry dat ik nu je bruggetje molesteer, maar het is wel heel knap dat AZ hem gewoon transfervrij bij PEC Zwolle heeft opgepikt. Hè, en dat Zwolle dat zelf niet gezien heeft, is voor die club heel jammer. Voor mij wel grappig.
Ze hebben toen te lang getreuzeld met hem een contract gegeven.
Nu al een paar jaar.
Ja, dus niet heel slim. Maar goed.
PSV, Milan van Ewijk?
Nou, ja. dat zie ik helemaal zitten. Dat had voor mij eigenlijk in de winterstop al gemogen, over te laten gesproken. Want ze wisten eigenlijk al dat er bij PSV gewoon te weinig rondliep op rechtsback. Tenminste qua kwaliteit. Het Hoever heeft het niet gehaald. Teese is geen rechtsback. En Wenen is niet fantastisch. Dus wat mij betreft hadden ze dat eigenlijk al eerder gedaan. Zeker met het geld dat er is vrijgekomen. Had hij eigenlijk wat mij betreft al bij PSV mogen spelen.
Is dat als jij naar de Portugese competitie keek van een jaar of 7-8 geleden, dan zag je dat Porto en Benfica in mindere mate Sporting heel goed meekonden met de grotere Europese clubs door die bizarre toestroom aan talent. Wat zij deden is, zij haalden de grootste talent uit Zuid-Amerika en ook uit de eigen competitie. En die speelden bij Guimarães, Setúbal, al die clubs. Wat is er op tegen als jij Ajax bent om bijvoorbeeld met Kikpiri, maar ook bijvoorbeeld met Milan van Ewijk of PSV, om die te halen en te verhuren?
Ja.
Zodat je gewoon de grootste, 10, 15 Nederlandse talenten koopt, stalt en dan daarna kijkt wat je ermee doet, om maar gewoon zeker te zijn dat je nu niet 10 miljoen ervoor hoeft te betalen.
Ik denk dat het probleem daarbij is dat er in Nederland te kritisch heel snel naar dat soort dingen wordt gekeken en dat er heel veel kritiek van buitenaf is en dat in Portugal, in de Zuid-Europese landen, dat daar ook iets meer ervaring is met wanbestuur. Want bijvoorbeeld Ajax, jij bedoelt dan de periode Kikpiri, Kjell Scherpen.
Ja.
Vond ik ook niet heel gek dat je die
helemaal
haalt
niet,
en dat je het risico neemt. Maar daar hebben we het nu nog steeds over. Van hoe hebben ze die kunnen halen? Bij allebei.
Ja, Gorter is ook niet geslaagd. Dus het is ook niet altijd even
maar
makkelijk.
Maar dit zou je dus eigenlijk, zou je hier als Ajax, zou je daar volledig scheid aan moeten
maar
hebben.
Maar Scherpen hebben ze 6 miljoen voor verkocht, voor gevangen.
Is ook
en,
zo. Ja. Maar het gaat er nog steeds, Kikpiri wordt nog steeds. Ja, als dat dan één mislukking is terwijl je er 10 hebt gehaald, dan zou dat prima zijn. En ik denk dat we daar in Nederland altijd van alles moet goed zijn.
Ik stel me er meer aan dat er nu bijvoorbeeld bij Ajax een Sanchez en een Kleiber achter elkaar zijn gehaald. Terwijl Kleiber natuurlijk sowieso al wisten dat dat niet meer een topspeler zou worden. Dat PSV bijvoorbeeld een Wenen haalt. Een Hoever huurt. Wat eigenlijk ook gewoon te kost is gegaan van de ontwikkeling van andere spelers. Kijk, een Hoever kan je nog kunnen zeggen, als het was geslaagd, dan zouden hem gekocht. Maar volgens mij is dat er geen koopoptie bij. Had het nog kunnen werken.
Ja.
Maar haal dan meteen van Ewijk. Ik begrijp
dat
gewoon niet goed.
Dat PSV heel blij moet zijn met dat ze een Wenen gehaald hebben. Omdat dat een gozer is die gewoon wel een stabiel niveau haalt. En ik vond het ook logisch dat Ten Hag Kleiber haalde. Omdat het denk ik bij een volwassen topclub hoort. Dat je op een aantal posities hele stabiele, dat je gewoon stabiele invallers hebt. Die altijd een bepaald niveau halen. Waardoor je niet al je backup spelers jonge talenten zijn. Dan gaat het er alleen om dat je daaromheen wel goede talenten hebt.
Ja, maar ik denk dat je op dat moment dan eigenlijk al een ander type speler had kunnen halen, zeg maar, die zich door had kunnen ontwikkelen.
Ja, maar
ik denk dat Kleiber, dat lijkt heel wat om dan een ervaren speler bij de selectie te hebben, maar uiteindelijk heb je daar als Ajax niks aan gehad.
Nou ja, bij Kleiber misschien niet, maar bij een Wenen wel, want op het moment dat bijvoorbeeld deze enorm teleurstelt, kan je een Wenen wel opstellen. En als je dan ondertussen Milan van Ewijk verhuurt aan een andere club, dan kun je dat zo heel soepel vervangen. En ik denk dat een gezondere situatie is dan dat je van Ewijk haalt en anderhalf jaar op de bank laat zitten.
Ik denk dat ze de meest gezonde situatie nu hebben bij Feyenoord. Dat op het moment dat een elftal gewoon goed draait, dat daar een trainer op zit die sowieso een elftal goed laat functioneren, dat het dan heel makkelijk is voor spelers om in te stromen. En dat heeft Ajax ook een periode gehad, dat het elftal zo goed draaide dat jeugdspelers heel makkelijk in konden stromen. En dat zowel Ajax als PSV op dit moment die situatie niet hebben. En dat je daardoor dit soort spelers misschien moeilijker in kan passen.
Maar dat is toch volledig te wijten aan de buitengewone kwaliteiten van Arne Slot. Want als die man vertrekt, dan ga je ook, denk ik, dezelfde verhalen krijgen als bij Ajax. Van oké, we hebben hier een totaal fenomeen gehad. Een van de beste Nederlandse trainers van de afgelopen jaren. Maar wat is er nu over? Ja, dat is ook heel weinig. Als die wel naar Leeds United was gegaan, wat volgens de media die Feyenoord volgt niet onrealistisch was, had je toch ook een probleem gehad? Dus ja.
Nog even ingaan trouwens op de kwaliteiten van Ewijk, of hij goed genoeg is voor PSV. Hij heeft echt elke keer als hij een stap maakt, heeft hij even wat tijd nodig. Zelfs bij ADO, maar ook bij Heerenveen. Die tijd die neemt hij ook. En daarna gaat hij echt als een, ontwikkelt hij zich echt als een raket. Dus wat
fucking
dat betreft.
Verstandige jongen. Ik heb gesproken bij Jong Oranje. Was echt, echt mooi man.
Lang bij de amateurs gespeeld toch ook?
Barendrecht. Bij Feyenoord uit de jeugd.
Heeft Dumfries heeft ook lang bij Barendrecht gespeeld toch? Ja.
Ik dacht dat hij van Excelsior maar sluis kwam. Maar dat,
ja, dat is, volgens mij is dat ook zo. Ja.
Maar vandaar ging hij volgens mij naar ADO. En ADO heeft hem voor 6 ton verkocht aan Heerenveen. Op zich ook een...
Ja, Excelsior maar sluis.
En ja, nu waarschijnlijk is de vraagprijs rond 5 miljoen. Nou, die zou ik echt lachend betalen voor zo'n speler.
Ik denk dat die vraagprijs een stuk hoger is.
Nou ja, dat was het bedrag waar het om zou gaan. Tenminste, in het artikel van VI stond dat. Ik kan me haast niet voorstellen dat Heerenveen hem daarvoor verkoopt. Zeker niet als je ook nog 20% aan ADO af moet staan. Nee. Als je ziet wat hij heeft aan kwaliteiten. Niet alleen snelheid, maar ook gewoon nu het rendement in de vorm van goals. Hoe hij af en toe in omschakelmomenten echt voor de goal komt. Dat het echt een extra wapen is. En het is een hele moeilijke speler om te passeren. In de dribbel op basis van snelheid kan hij heel veel compenseren. Dus ik denk dat hij in een elftal met een goed centrum... echt een hele belangrijke aanvulling kan zijn.
Zeker. Ik kan echt niet wachten dat ADO dat volledige doorverkooppercentage... aan een 2-jarig contract van een of andere spits uitgeeft. Weet ik veel, een nieuw contract voor Thomas Verheid of zo. Dat zou ik echt prachtig vinden.
Dat zou prachtig zijn. Het is tijd om het over de klassieker te hebben, jongens.
Dit is de klassieker. Leggen, dan is dit Anthony. En dan is dit de 3-2. Faisal voor het schot. Goal! Wedstrijd als geen andere. Dit is Ajax Feyenoord.
Hoe is het met de spanning bij jou, maat?
Ja.
Heb je niet?
Nee, ik zit nog meer richting Shakhtar, man. Net als gisteren.
Want wij hebben hier op de redactie een bord ingevuld.
Ja, dat vond ik leuk.
Wie wint. En uiteindelijk waren er 2 mensen naast ons, of 1 iemand naast ons, die dacht dat Feyenoord zou winnen.
Echt? Alleen Kassik.
Ja, de rest dacht allemaal dat Ajax zou winnen.
Dat is niet waar.
En ik ben teruggekomen op 1-1, volgens mij. Wat dan?
Ik heb meerdere voorspellingen zien staan, waarbij volgens mij Justin ook. Volgens mij zit er ook wel ergens...
Het is 3 keer dat Feyenoord wint.
Er zit volgens mij ook wel ergens een clubvoorkeur in de voorspelling. Ja, ik heb wel wat Ajax-ieden gezien die een 2-0 hadden ingevuld. En wat Feyenoord is die dan een 1-2 van 1-3.
We zijn een soort prima. Studiosport. Iedereen is hier bijna voor Ajax.
Nou, dat valt wel mee.
Het wordt minder, ja, gelukkig wel.
We zijn goed aan het... hoe zeg je dat?
Reinigen, denk ik. Opruimen.
We willen elke dag het even over de klassieke hebben, jongens. En vandaag is het idee om te kijken naar de jonkies in beide selecties. In beide selecties genoeg aanwezig. Als we dan kijken naar basisspelers. Kom je bij Ajax uit Rensch, Taylor, Timber, Wijndal?
Ja. Nou ja, goed, inderdaad de jeugdspelers en de spelers die nu ook nog een jonge leeftijd hebben, maar aankopen zijn. Dus daar hoort Wijnald dan inderdaad ook nog bij. Er is natuurlijk een tijd geweest waarin dit echt het kenmerk was van Ajax, het stempel was van Ajax. Maar als je het nu de 2 teams naast elkaar legt, ja, zitten ze denk ik qua niveau niet ver uit elkaar. En qua hoe de spelers draaien in het elftal, bij Feyenoord op dit moment beter. Maar dat komt ook wat we net zeiden met dat hele harde slot verhaal.
Ja, als je bij Feyenoord gaat kijken naar de jonkies die daar in de basis spelen, zit je op Hartman, Santiago Jiménez, Kukcu, Geertruida, Pedersen, Wiever, Szymanski.
Waarbij ik schrok hoe jong Kukcu nog is. Volgens mij 22. Ja. En Taylor is volgens mij 20 en Timber 21. Dat is echt absurd als je kijkt naar hoe lang zij al op niveau spelen in de Eredivisie.
Maar als je iemand 2 jaar ziet, dan vergeet je gewoon eigenlijk hoe lang die al speelt en wat de leeftijd precies is. En ja, kijk, de discussie welke opleiding beter is, vind ik een beetje een non-discussie. Mm-hmm. Ik denk dat je over het algemeen krijg je wat meer mee van de Ajax-jeugd, mede door de KKD, waardoor de verwachtingen ook iets hoger liggen. En ja, kijk, ik hoor heel vaak dat Misehooi en Vos, dat fantastische voetballers worden. Klein Milambo Hartjes. Ik heb geen idee.
Ik vind Hartjes vind ik altijd wel mooi. Om
die speelt bij Roda nu.
Ja, bij Roda. In de samenvatting is hij is gewoon zo'n mooie speler. Gewoon kappen, draaien, proberen, heel veel risico in zijn passing. Dat vind ik heel leuk om te zien.
Ja.
Maar ik vind het niveau... Ik moet zeggen dat ik bij hem bij Feyenoord ook altijd wel fijn vond invallen. Benita heeft natuurlijk een paar keer bij Feyenoord ingevallen. Vind ik echt een functionele speler waar ik echt heel veel toekomst in zie.
Ja.
Maar dat is wat ik gisteren benoemde als kracht van de Feyenoord selectie. Ja. Inmiddels vallen die gasten niet meer in. Want nu vallen Bujaude valt standaard in, weet je wel. Ook nog een toptalent, zeg maar. Mm. Dus dan komen die jonkies komen even minder aan te pas.
Maar dat is eerder wat bijvoorbeeld Ten Hag heel vaak zei en waar ik heel erg in geloof, is dat betekent niet dat je niet meer je jeugdopleiding de kans geeft. Je legt juist de lat omhoog, precies, waardoor je als talent beter moet zijn om de kans te krijgen.
Want Hartman doet het wel, die wint wel van Lopez.
Nee, precies. Dus dat is denk ik heel, heel goed. En ja, wie welke opleiding dan beter is, is een beetje een non-discussie. Ik denk wel dat Feyenoord inmiddels op het punt is dat voor Kökçü niet meer 25 miljoen gevraagd hoeft te worden. En dat dat langzaam dus iets meer gelijk getrokken wordt, wat voor de Eredivisie hartstikke leuk is.
Ja. Hoe zitten jullie... Waar denken jullie dat de ploegen elkaar kunnen raken?
Ik denk dat als Feyenoord Ajax goed onder druk gaat zetten in de opbouw, dat dat heel erg lastig wordt voor Ajax. Simpelweg omdat... Ja, zij moeten toch die middenvelders aan de bal gaan krijgen om aan voetbal te komen. Dus Ajax zal toch moeten gaan opbouwen. En ja, als dat lukt, dan gaat Feyenoord er denk ik enorme problemen mee krijgen. Maar ja, ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat dat gaat lukken. Maar ja, goed, de arena die zal kolken zondag. Dus ja, ik denk dat dat wel echt een heel intens potje gaat worden daar.
Speelt ervaring dan nog mee? Zeg maar, we hebben het nu natuurlijk over de jonkies. Bij Ajax heb je toch al iets meer ervaring in de ploeg staan.
Ja, Roelie die zal een stuk minder onder de indruk raken in de opbouw. Van de druk zetten van Feyenoord dan wel een Reuter, denk ik. Die toch ja, enorme druk moet voelen, kan ik me voorstellen bij de inspelbasis.
Nou ja, kijk, als je kijkt naar de jonge spelers en druk, dan hebben inderdaad bijvoorbeeld Timber en Taylor hebben op Champions League niveau gevoetbald, hebben bij Oranje gezeten. Maar ik weet niet of dat in deze wedstrijd nou heel veel verschil gaat maken. Ik denk als je kijkt naar de vorm van de spelers en hoe ze er dit seizoen in zitten, dat bijvoorbeeld in Geertruida ook wel fantastische wedstrijden heeft gespeeld, ook in de topduels. Dus dat niet per se een probleem hoeft te zijn.
Ja, kijk, Feyenoord heeft zich wel eens in de klassieker op laten fokken. Weet je wel, de bekende, die beroemde rode kaart van Sint-Justen. Ik denk dat Feyenoord inmiddels ervaren genoeg is om dat niet meer te laten gebeuren.
Nee, klopt. Maar en als je kijkt naar die heenwedstrijd...
Ik hou mijn hart een klein beetje vast voor Kalinci Hartman.
Ja?
Ja, als er eentje moet zijn die zo'n overtraining kan maken, dan is hij
het. Absoluut een legende is het.
Nou ja, dus dan is het aan Ajax om de hele tijd te provoceren natuurlijk. De hele tijd
en als hij dat dan volhoudt, dan kan hij ook makkelijk...
Ja, het is een mooie test.
Ja, precies. Ja. Maar daarom, het is ook mooi.
Dus kijk
er ook naar uit. Alleen, ja, ik zie wel... Hij heeft wel eens een goede rode kaart gepakt tegen jongen.
Want wie verwacht jij dan dat ze een direct tegenstander wordt?
Van
Hartman?
Ja, Kudus gewoon.
Ja, en dan Berghuis speelt ook een beetje in die zone. Ja, dat wordt een mooie... Als Berghuis nog in die wel gaat komen met Hartman, dat wordt heel mooi. Ja, want daar zit bij Hartman zit natuurlijk ook het leed, omdat hij ook Feyenoord supporter is.
Ja?
Toch? Ja, nee, dus ja, dat wordt wel mooi.
Ik kijk waar jonge spelers eigenlijk het meeste uit, omdat Kökçü ook nog een jong is, naar het middenveld. Zeker als bijvoorbeeld een Bouzoude ook nog zou gaan spelen. Want je hebt eigenlijk gezien dat Danilo op 10, dat werkte niet, zeker niet in een wedstrijd tegen Ajax. Dilrosun heeft daar eigenlijk ook geen indruk gemaakt. Misschien is het wel tijd dat hij gaat spelen. Dan heb je dus een middenveld met Wiever, met Kökçü en met Bouzoude. En dat lijkt me echt waanzinnig interessant om te zien. Of die op kunnen tegen, ja, in dit geval Taylor, Alvarez en Berghuis verwacht ik.
Klaassen, maar... Ja.
En dan Bouzoude, Alvarez zijn wel duelletjes, hoor.
Ja, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Wiever. Als die bijvoorbeeld of achter een Taylor of een Berghuis aan moet... of dat hij meer onder druk wordt gezet dan in andere wedstrijden, of hij dan ook snel genoeg kan handelen, of hij dan ook... Het is wel zijn kenmerk, maar volgens mij heeft hij ook nog superveel ontwikkelpunten op dat gebied.
De twee wedstrijden heeft hij zelf ook gezegd, waren gewoon echt niet goed.
Nee, maar wat doe je dan als trainer? Stel je hem dan juist weer op, of zeg je?
Tuurlijk. Ja, je hebt in dit geval ook zo, denk ik, geen andere keuze. Ja, je zou met Geertruida op 6 kunnen, maar ik denk niet dat dit het moment is om Wiever eruit te halen, maar ik denk, ben hij wel heel benieuwd hoe hij het gaat doen op het moment. Ik zie bijvoorbeeld als hij wordt aangespeeld, hij staat heel veel met zijn gezicht naar de situatie en met zijn rug, zeg maar, naar het veld. Ik zie hem niet heel vaak een tweede, derde optie kiezen of een uitgestelde paas. Als je heel erg gaat letten op...
Weet ik niet of ik dat met je eens ben.
Nou, ik weet ook dat hij best wel wordt geprezen om zijn kijkgedrag. En hij handelt ook wel snel, maar hij kiest wel vaak meteen voor de eerste optie, zeg maar.
Hij zegt toch dus juist zelf ook dat hij dat nog moet ontwikkelen.
Er zit weinig in qua het wegdraaien dan een andere optie kiezen. Of er zit weinig in een uitgestelde paas. Of dat soort dingen zie ik bij hem nog niet. En als je hem naast Kökçü gaat leggen bijvoorbeeld, ja, dat is echt nog echt een wereld van verschil.
Maar dat is geen eerlijke
totaal verschillende voetballers ook.
Nou, ze staan nu wel...
Nee, ze hebben een totaal andere rol.
Nou, ze vullen een totaal andere rol in binnen dit Feyenoord. Dat klopt.
Ja, maar het zijn andere voetballers.
Maakt nooit de rol van Kökçü. Die rol nooit kunnen invullen.
Een voetballende acht?
Nooit.
Ja, weet ik niet.
En waarom dan niet, Broes?
Ik denk dat juist dat als hij die...
Ja,
die...
ja leg een feit.
Ja, ik maar zou zo, daar zo, over dat... moeten nadenken hoe ik dat moet verwoorden. Maar dat zijn totaal andere type spelers. Kijk, Kukçu is veel dynamischer sowieso.
Maar toch ook veel dwingender naar voren op de helft van de tegenstander.
Bijvoorbeeld, denk ik. Ik denk dat Wiefer meer een verbinder is en Kukçu meer een spelmaker, zeg maar. Ik zie daar echt wel
Wiefer moet het spel nu toch nog gewoon voor zich hebben. Die is nog niet goed genoeg om in de kleine ruimte alsnog die bal aan te kunnen nemen.
Daar ben ik mee eens.
Maar die is ook niet zo creatief ook, denk ik, als... Dat gaat hij ook niet worden.
Maar mooi is wel, want ik vind Wiefer nu nog meer ook een loper of een box-to-box speler dan Kukçu. Dat, inderdaad, het zijn totaal verschillende spelers, maar dingen die bij hem nu nog ontbreken, die zijn aan te leren. Dus bijvoorbeeld het kijkgedrag, het opendraaien, uitgespeelde paas. Dat zijn allemaal dingen die hij nu nog niet heeft, maar die er wel bij kunnen komen. En dat is juist super positief voor hem.
Zeker weten.
Dat iedereen nu zo enthousiast voor hem is, terwijl er ook nog rek in zit qua verbetering. En dat het nooit een Kukçu gaat worden. Ja, dat ben ik ook wel met je eens.
Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook zo dat de Kukçu die in Emmen toen debuteerde, waar iedereen super enthousiast over was, daar kwam het enthousiasme vandaan, omdat hij een paar man uitspeelde en zo. Ja goed, die middenvelder is hij nu ook niet. Hij is nu een veel volwassenere versie geworden. Dus misschien dat Wiefer dat ook wel overkomt.
En totaal andere rol, want hij was toen echt puur een 10. En nu is hij echt, vind ik, een 8.
Ja man,
eens. Wel fijn. We gaan door ergens anders in Rotterdam. Bij Sparta namelijk. Daar lijkt de contractverlenging van Maurice Stijn aanstaande. Hij zei, ik blijf 100% zeker bij Sparta. In april gaan we met elkaar in gesprek. Maar dan kan je nu toch ook...
ik denk dat voor Maurice Stijn er best een goede onderhandelingspositie in het verschiet ligt. Ja. Omdat hij natuurlijk historische prestaties neerzet bij Sparta, in ieder geval deze eeuw. Hij doet het supergoed met zijn staf daar. Sparta voetbalt zowel attractief, wat denk ik een goede ontwikkeling is van hemzelf ten opzichte van die tijd bij VVV, als puur resultaat technisch. Ik denk ook dat, gezien de grote veranderingen, er niet heel veel reden tot wanhoop is als bijvoorbeeld Lauritsen en Kitolano weggaan, omdat ze het ook qua transferbeleid behoorlijk goed doen. Dus ja, ik zou daar best wel hoopvol in zijn als Sparta supporter. Alleen, als ik dan Maurice Stijn weer aan zo'n talkshowtafel zie zitten, dan kan ik niet begrijpen dat zo'n man een goede trainer is.
Ik snap echt precies wat je bedoelt. Van hoe, hij maakt zich zo ontzettend klein aan tafel. En nou, misschien even voor de mensen die het niet gezien hebben. Hij zat bij Veronica aan tafel. En toen ging het even over Pierre van Hooijdonk. Daar zit natuurlijk nogal wat oud zeer.
Bizar voor oud
zeer. Omdat Pierre van Hooijdonk zich regelmatig kritisch heeft uitgelaten toen zo'n Sydney niet speelde.
Ja.
Uiteindelijk verwijt Stijn, volgens mij van Hooijdonk, dat de bedreigingen die er destijds zijn geweest...
Of niet zijn geweest,
volgens
de NAC-supporters.
Door Pierre van Hooijdonk komen.
En volgens de politie. Er is geen aangifte gedaan van bedreiging. De politie van Breda zegt ook dat er geen reden is om bedreiging te zien.
Dat is natuurlijk wel iets anders. Hè? Dat er geen aangifte is gedaan, betekent niet...
Er is geen aanleiding om te denken voor de politie dat er bedreigingen zijn geweest.
Oké, maar dat is misschien bij jou ook niet. Maar jij kan toch ook iets in je DM krijgen?
Ja, oké, maar kijk, als ik mijn zoon zou laten onderduiken door bedreigingen, dan zou ik wel aangifte doen.
Ja, precies. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dat is wel, dat er geen aangifte is gedaan, betekent niet...
Ja, dit is ook water onder de brug, volgens mij, of hoe zeggen ze dat? Maar het is in ieder geval wel zo dat zij er allebei niet overheen komen. Want in ieder geval aan Pierre van Hooijdonk merk je dat er nog veel zeer zit, en bij Stijn ook. En dat, ja... Je zou zeggen, ga een keer met elkaar om de tafel zitten.
Nee, ik denk niet dat erin zit.
In plaats van dat je elke keer in de media weer die confrontatie zoekt. En kijk, toch heb ik zoiets, hè, want bij de eerste de beste vroegen wij het aan Pierre van Hooijdonk of hij hem een lul vond. Nou ja, hij vindt hem een lul ook, Maurice Stijn. Ja, weet je, hij doet dat wel iets slimmer dan Stijn. Want bij Stijn merk ik nog veel meer die rancune en die haat dan bij Van Hooijdonk.
Wow, zeker niet. Als je ziet wat Van Hooijdonk bij Studio Voetbal over Stijn heeft gezegd, dan zit die rancune of die haat zit er ook heel diep in. Dus ik vind het heel bijzonder dat twee mensen uit de voetbalwereld op deze manier...
Volwassen
mensen inderdaad. Of zo met elkaar in de slag gaan in de media. Aan de andere kant, het past ook wel bij hem dat hij bij Vandaag Inside zit. En het past ergens ook wel bij hem zijn manier van doen werkt ergens, denk ik, ook wel.
Kijk,
bij
het is een buitengewoon goede trainer. Maar als je hem vorig jaar tijdens de playoffs bij NAC ADO ziet lopen met 11 van die grote Haagse gasten om hem heen.
Hij doet het erom.
Ja, ik vind dat allemaal best wel lijp.
Maar is het... Ja, ik heb zoiets van... Hij moet toch uiteindelijk worden beoordeeld op zijn prestaties als trainer. De periode bij NAC is heel ongelukkig geweest. Maar... hij heeft een hele goede periode gehad bij VVV. Daarmee kampioen geworden. Twee keer in Eredivisie. Ja, dus dan vind ik eigenlijk de bijzaken vind ik dan vrij irrelevant.
Nou ja, wat ik dan nog wel echt belangrijk vind is wie zou er winnen bij boxing influencers, zeg maar, Pierre tegen Maurice.
Ik denk dat Van Hooijdonk veel groter is, betere reach. Ik denk dat je Kestijn alleen niet zo makkelijk.
Nee, dat denk ik ook niet.
Meer een straatvecht dat je
staat altijd weer op. Ja.
Precies. Ja. Nee, maar ja, nog even over zijn Sparta-prestaties. Echt eigenlijk wel absurd wat hij daar neerzet.
Mooi hoe jij het weer even naar het voetbal trekt.
Nee, ja, tuurlijk.
Het mooie aan voetbal is eigenlijk niet het voetbal, Wout.
Oh, sorry. We gaan het niet meer over voetbal hebben, hoor ik. Dus ja. Nou ja, het maakt eigenlijk niet uit hoe lang dat contract dan verlengd wordt. Hè?
Tot 2026?
Zou je niet zeggen als jij Stijn bent van oké, Laurens en Kitalaan zou gaan weg. Ik weet niet zeker wie er terugkomen. Ik boek hem nu, want ik heb nu juist supergoed gepresteerd.
Nee, maar hij heeft toch juist laten zien bij VVV en bij ADO dat hij over een langere periode kan presteren. Zeker bij VVV.
Ja, heeft hij beter laten zien... dan dit wordt het niet, toch?
Nou ja, beter dan dit. Stel, je gaat Europa in. Dan wil je dat toch niet missen?
Nee, dat is
bovendien, als jij een beetje zekerheid kan hebben als trainer. Hij ligt nu tot 2024 vast. Mm. Ik zou heel blij zijn als trainer als ik dan wat langer bij kon tekenen. En als ze me dan over een jaar eruit trappen. Of
kan je altijd nog naar Al Wakra
of zo. Nou ja, ja, of er komt een hele goede club voor. Maar dan leggen die wel wat geld voor je neer. Dus,
dan denk je dat hij ook in het buitenland past?
Nou, ja.
Ik vind dat zo'n moeilijk oordeel. Ja, ik zat mezelf ook af te vragen. Zou nou in het buitenland zou zijn naam nou op lijstje staan?
Nou ja, kijk, zoals een Danny Buijs is bijvoorbeeld ook mislukt bij KV Mechelen. Terwijl, dat ook misschien een type trainer is wat in Nederland...
Die liggen, volgens mij liggen zij dicht bij elkaar.
Nou ja, wat in Nederland misschien niet super past, maar wat in het buitenland wel zou werken. Dus, ja, ik denk
maar Buijs past toch juist goed in Nederland en niet in het buitenland?
Nou, Buijs Letico in Nederland, daar kom je toch ook niet heel vaak mee weg. Met dat soort voetbal en met de manier waarop hij met...
Groningen aardig gepresteerd, manier Mechelen is hij gelijk ontslagen.
Ja, maar wel... Nou ja. Er is wel aardig wat over gezegd bij Groningen.
En de manier waarop hij met spelers omging past ook niet altijd lekker bij de Nederlandse voetballen. Maar goed... Daar zit Stijn in ieder geval beter in. Want ik heb het idee dat hij een goede klik heeft met zijn spelersgroep. En dat het niet gek is dat hij blijft.
Zeker. We gaan het over Champions League voetbal hebben, jongens. Vanavond staat er weer wat op het programma. Leipzig en Manchester City spelen tegen elkaar. Vorige wedstrijd een beetje onverwachts.
Kijk je ernaar uit?
Nee, want ik moet trainen.
Ja, en als je niet had moeten trainen, had je er dan uit.
Nee, ook niet.
Nee, ik heb dat...
Nee, dat is niet helemaal waar. Ik vind die returns vind ik altijd wel heel leuk, omdat je dan echt volle bak te drukken. Ik kijk er meer naar uit dan de vorige keer, zeg maar.
Ja.
Omdat er nu wel echt de druk op staat en het moet. En met name bij City natuurlijk, omdat die als favorieten echt al die druk ervaren. En ja. Guardiola helemaal.
Maar Guardiola die zei dat hij tevreden was met een 1-1. Maar die gaan vanavond toch dik winnen van Leipzig.
Ik zie eigenlijk ook maar twee scenario's voor me. Of het wordt inderdaad gewoon 5-0. Of City gaat echt inderdaad ten onderaan die druk en dan wordt het wel... Een heel raar scenario. Iets ertussenin zie ik gewoon echt niet voor me.
Maar zie jij voor je dat City naar onder gaat aan de druk in de eerste knock-out fase van de Champions League tegen Leipzig?
Nee, ja, dat is toch niet uit te sluiten?
Nee, ja, het is ook niet uit te sluiten dat het 7-7 wordt.
Nee, ja, maar...
Nee, dat is wel waar. Wat?
Nee, dat is zeker waar. Ik denk inderdaad dat het 7-7 wordt. Maar kijk, als je kijkt naar dat...
En dan wordt het verlengen, want we hebben de uitkoolregel niet meer.
Precies. Ja, ik zat zelf te denken aan een 8-8 met verlenging. Maar ja, 7-7 vind ik op zich ook heel... Nee, maar even serieus. Kijk, als City een slechte dag heeft, dan is Leipzig wel een ploeg die ervan kan profiteren. Omdat ze hebben wel Timo Werner rondlopen, ze hebben wel een Szoboszlai rondlopen. Nou, Nkunku is nog een beetje een vraagteken, ja. Maar het is wel een vervelende ploeg als je een slechte dag hebt. Dus daarom heb ik ook eigenlijk maar die twee scenario's voor me.
City is toch zo goed dat ook op een slechte dag dat Leipzig nog echt boven zichzelf uit moet stijgen om City eruit te gooien?
Ja, dat betwijfel ik.
Nou, ik denk hoop dat Blaswieg een fantastische pot kiept, maar...
Ja.
Zit hij op zich wel redelijk op volle oorlogsterkte, hè? Dus dat biedt wel... Ja,
en die leven voor de Champions League winst. Dus...
Ja, maar is dat zo?
Volgens mij wel.
Ja, en dat vind ik soms moeilijk bij City. En ik denk dat
hoeft niet per se te helpen ook, maar...
Nee, ik denk dat ik soms... Of dat we een beetje verblind worden door de perfectie waarmee ze willen spelen, een soort van. Omdat het gemakkelijk lijkt het soms niet alsof ze er... Echt met het mes tussen de tanden spelen, weet je wel. Terwijl ze doen dat natuurlijk wel. Alleen bij hun draait dat om paassnelheid en hoe snel die bal rondgaat. En bij andere teams draait dat om slidings. Dus ik vind het soms wel moeilijk of ik daar misschien een beetje door verblind word. Maar ik zou het mooi vinden als zij leven voor die Champions League zegen. Dat zou ik wel graag willen zien.
Nee, ja, 100%. Ik denk dat City met minimaal 3 doelpunten verschil wint vanaf.
U hoort het hier als eerste. Porto Inter is het andere.
Daar kijk ik meer naar uit.
Ja?
Ja, dat is 1-0 geworden voor Inter natuurlijk. En dat is een wedstrijd die in Porto nog helemaal open ligt.
Ja, daar kijk je naar uit qua spanning. Maar niet qua voetbal. Dat is echt vorige keer.
Nee, maar ik vind spanning, vind ik echt... Spanning in voetbal vind ik veel leuker dan goede partijen voetbal.
Dat is het waarschijnlijk ook, ja.
Ja, ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Ik zag Willem Haak, die ging redelijk negatief over het Italiaanse. Napoli doet het natuurlijk heel erg goed. Maar hij was best wel kritisch op eigenlijk alles wat daar omheen gebeurde. En ik herken dat wel, want je had zeg maar de afgelopen 2 jaar... was de Serie A, werd echt steeds wel weer een stukje leuker met leuk voetballende teams. Denk ook aan het Sassuolo van de Zerbi. Atalanta natuurlijk eigenlijk standaard. AS Roma heeft zelfs een tijdje, en dat was dit seizoen begin, met Mourinho was het zelfs nog af en toe wel geinig om naar te kijken. Maar het is weer een beetje de oude Serie A, voelt het altijd.
Is dat zo'n Lazio voetbal fantastisch onder Sarri, toch? Of in ieder geval attractief?
De Sassuolo's en de Atalanta zijn er nog wel. Alleen de topclubs kunnen niet de extra stap maken. Dus Milan wordt kampioen, is het jaar daarna een stuk minder. Inter was 2 jaar geleden kampioen, is nu ook een stuk minder. Zijn ook factoren voor te benoemen. Ze hebben zich niet financieel ook niet de volgende stap kunnen zetten. Dus eigenlijk falen alle topclubs in de Serie A. En is Napoli de nieuwe topclub.
Dus komende 10 jaar wordt Napoli kampioen?
Nou ja, dat wordt een lijpe dominantie. Nee, die gaan het dan volgend jaar ook weer laten liggen.
Ik kreeg echt allemaal boze appjes toen ik zei, misschien dat Feyenoord wel heel dominant wordt.
Maar, hoezo? Wat vonden die mensen dan?
Die zeiden dat Ajax sowieso volgend jaar kampioen ging worden. Het waren niet eens allemaal Ajax-supporters. Mm. Ook neutrale mensen. Maar goed, we gaan het zien. Ik denk dat dit in ieder geval nog een wedstrijd is waar je wel echt naar uit kan kijken. Want Inter staat 1-0 voor. En in het fantastische Estadio de Dragao. Kendall als gaan spoken.
Ja, wel. Dit wordt sowieso een verlenging. Gewoon een stiekem 1-0 voor Porto. En dan echt een verschrikkelijke wedstrijd, maar wel een strafschop.
Mogen we rekenen op Stefan de Vrij in de basis?
Nee. Dus zelfs Dumfries waarschijnlijk niet.
Nee, dat is al zonde, man. Dat die niet dit door kunnen pakken na het WK.
Het is gewoon tweede keuze achter Darmian. Ja, de enige hoop is dat Darmian misschien nog centraal kan spelen. Ja. En dan Dumfries aan de rechterkant. Maar ik vrees er een beetje voor. Dat hij helemaal niet gaat spelen. Ja, en Porto, heb ik nog even naar dat elftal gekeken. Ja, wordt vooral let op Pepe. Dat die er nog bij zit. Taremi. Diogo Costa, dat is leuk.
Dat is een keeper die of heel goed is of heel slecht.
Ja,
ik vind Taremi eigenlijk elke keer als ik hem zie spelen, denk ik van, ja, volgens mij kan jij veel hoger nog spelen.
Ja, dus dat zijn eigenlijk nog...
Een hele rare spits. Echt een hele rare spits.
Dat zijn eigenlijk nog de spelers om naar uit te kijken.
We gaan het zien vanavond.
Ik heb er wel zin in als die Taremi er 3 maakt, dat Ajax supporters zich dan afvragen of dat een goede spits voor Ajax volgens
hem. Ja, dat is eigenlijk wat
altijd gebeurt. Had je het gezien ook bij Xavi Simons?
Nee.
Ja, daar ook van. Waarom kopen wij niet gewoon Xavi Simons voor 30 miljoen nu?
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, dat is echt
niet. Dat is mooi. Er is nog een hele wereld buiten Amsterdam. Ja. Soms beseft iedereen dat niet. Dat was het, jongens. De FC Afkikker Daily zit erop. Dan gaan we afsluiten met 2 kleine oproepjes. 1. Vul nog even de enquête in van onze stagiair Jim. Hij is daar zeer dankbaar voor. En dat is ook echt alles wat je ervoor terugkrijgt als je hem invult.
Hij duurt niet lang. Ik heb hem gisteren ingevuld. Ik denk dat je met 3 minuten er wel doorheen bent.
Oké, dat moet echt de moeite waard zijn. Wij hebben er als FC Afkikker heel veel aan. Moeten we dan altijd zeggen bij enquêtes van stagiairs. En de tweede oproep...
dat vind je niet echt.
Ja, soms komt er gewoon wat uit en soms gewoon niet.
Nou ja, kijk, je hebt zeg maar per jaar 3-4 enquêtes. En 3 zijn meestal dat je denkt van... je had ook wel alle 12 provincies erin kunnen zetten.
Kenneth Lentz.
Maar dit is er wel 1 waarvan je denkt... hier kunnen we nog wel eens wat aan hebben.
Dat vind ik ook. Jim is een topper. En tweede oproepje. Eigenlijk gewoon een beetje vanuit maatschappij bewustzijn. Morgen stemmen. 15 maart.
Weet je al wat je gaat stemmen, Roes?
Ja. En ik moet in Waddinxveen stemmen. Waar ik bij mijn ouders...
Daar zijn nog ingeschreven. Ja. Ik vind het dus heel jammer dat ik niet in Deventer moeilijk kan stemmen. Want ik voel me wel heel erg verbonden met Deventer en helemaal niet met Utrecht.
Ja, dat heb ik wel gezegd.
Ja, precies.
Dus dat niet.
Je kan mij nog stemadvies geven. Dat je mij nog de goede kant op...
Stem links of stem niet.
Je hebt de oprichting van de waterschappen nog.
Nou, allemaal.
In de waterzoodramp, ja.
Ja, nee, heel Nederland stond nog onder water toen ik geboren werd.
Werd er toch gewoon doorgevoetbald?
Altijd.
Ja. Duim in de dijk en gewoon voetballen.
Ja, bal met een veter erin. Maar,
nee, maar wel eens toch? Stemmen.
Absoluut.
Ja, of stem links of stem niet, zou ik zeggen. Dat nee, natuurlijk niet. Iedereen moet gewoon stemmen en stem wat jij vindt. Maar verdiep je daar wel even in, man. Vul op zijn minste stemwijzer.
Belangrijk.
Tot morgen. Hoi.